We zullen snel beginnen. Iedereen hartelijk welkom. Ik stel voor dat we samen eerst zingen. Psalm 122, het eerste en het tweede vers. Psalm 122, vers 1 en vers 2. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Ziet, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En het tweede, de stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt. 122, het eerste en het tweede vers.
Thank you.
Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, wij komen tot u aan het begin van deze tweewekelijkse Bijbelkring. We zeggen uw naam dank dat u het ook dit keer mogelijk maakte dat wij allen hier zijn. En dat er ook velen zijn die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. En we bidden, wil u ons allen gedenken. Ons allen uw zegen schenken wanneer wij opnieuw vele ingrijpende lessen uit het bekende boek van Bunyan zullen overdenken. Heere, geef dat wij, wanneer wij deze dingen overdenken, ook dat mogen doen op de juiste wijze. Dat wij ons verdiepen mogen in wat deze oude pelgrim, Bunyan, uit uw woord heeft mogen opdiepen. Maar dat het niet alleen maar iets mag blijven wat wij mooi vinden of interessant, maar dat ook de vragen die hierin tot ons komen ook op ons hart gebonden worden. Want telkens wordt de vraag aan ons voorgehouden door elk schilderij dat we als het ware aangereikt krijgen. Hoe bent u op reis? Welke weg gaat ge? Wat zal het einddoel zijn? Heere, bind dat op ons hart. En laat het zo mogen zijn dat wij ook door de dingen die we vanuit dit oude, zo bekende en zo gezegende boek overdenken, dat wij daardoor onderwezen worden. En dan zal er vanavond onderwijs zijn op zoveel punten. Bemoedigend onderwijs, beschamend onderwijs, ontdekkend onderwijs, zoveel. Heere, wil u het zegenen. Wil u ons inzicht en licht geven in de dingen die we vanavond willen overdenken. En wil u vooral ons hier, zoals we bijeen zijn, uw zegen schenken. We vragen het niet omdat wij het verdienen, maar we bidden het in de verdiensten van hem, die de Zoon is van uw liefde, de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Ik wilde lezen uit het woord van God en er zouden heel veel schriftgedeelten vanavond in aanmerking komen. Maar ik wilde vanavond maar lezen uit 2 Timotheus, het tweede hoofdstuk, waar verschillende dingen in voorkomen die op een bepaalde manier vanavond aan de orde komen. 2 Timotheus, het tweede hoofdstuk. Timotheus 2. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk gestreden heeft. De landman, als hij arbeidt, moet al zo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geven u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zade Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaadoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is dan tot verkering der toehoorders. Benaarstig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen, en hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus. Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreede geschied is, en verkeren sommiger geloof. Evenwel het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten. En sommigen ter ere, maar sommigen ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heren aanroepen uit een rein hart. En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen, met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan, of hun God te eniger tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid, en zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Tot zover dit gedeelte dat ik ter inleiding op de dingen die vanavond onze aandacht vragen wilde lezen. Wat ik vanavond wilde behandelen, dat moest ik een titel geven, zoals ik dat meestal doe. De titel dekt dit keer het onderwerp niet helemaal, omdat we nog een klein beetje achterstallig materiaal hebben van de vorige keer. Maar ik heb toch maar boven hetgeen ik vanavond zeg geschreven, de liefelijke bergen, want daar zal het grootste gedeelte van vanavond over gaan. Er staat inmiddels boven hoofdstuk 22, ik weet niet precies of het de 22e kring al is, dat zal weinig schelen, maar in elk geval is dit hoofdstuk 22, de liefelijke bergen. De vorige maal hebben we stilgestaan bij het aangrijpende gedeelte uit de christenreis, waarin christen en hopende in de macht van de reus wanhoop terechtgekomen waren en opgesloten werden in het kasteel, in de kerkers van het kasteel Twijfel. Aan het einde van de behandeling van die stof heb ik u beloofd dat ik nog even terug zou komen op die ontsnapping uit deze geweldige benauwdheid. Daarbij speelde namelijk de sleutel, die de naam belofte droeg, een heel belangrijke rol. Die sleutel bleek namelijk op alle sloten in het kasteel Twijfel te passen, zodat de beide pelgrims, christen en hopende, konden ontkomen. We lezen eerst die passage nog even, zoals die door Bunyan beschreven wordt. We lezen dan: wel nu, die zaterdag, omtrent middernacht, begonnen zij te bidden en hielden aan in het gebed totdat de dag haast was aangebroken. Even voordat het dag werd, barstte de goede christen half verbaasd uit in deze hartstochtelijke woorden. Wat ben ik toch een dwaas, zei hij, om hier in een stinkende kerker te blijven liggen, terwijl ik evengoed vrij zou kunnen rondwandelen. In de plooien van mijn kleed heb ik een sleutel die belofte heet, en ik ben ervan overtuigd dat die elk slot in het kasteel Twijfel kan openen. Dat is goed nieuws, zei hopende toen. Haal die sleutel tevoorschijn, mijn broeder, en probeer hem eens. Toen haalde christen hem uit de plooien van zijn kleed en probeerde hem op het slot van de kerkerdeur. Zodra hij de sleutel omdraaide, schoof de grendel terug, De deur zwaaide gemakkelijk open en Christen en Hopende gingen beide naar buiten. Toen liep Christen naar de buitendeur die toegang geeft tot de binnenplaats van het kasteel en met zijn sleutel opende hij ook deze deur. Vervolgens ging hij naar de ijzeren poort, want die moest ook nog geopend worden. Maar dat slot ging verschrikkelijk moeilijk. Toch opende de sleutel ook deze poort. Ze gooide de poort wijd open om haastig te ontsnappen. Maar toen de poort open ging, knarste zij zo dat reus Wanhoop wakker werd. Zodra hij echter haastig opstond om zijn gevangenen na te jagen, verloor hij de macht over zijn ledematen omdat hij opnieuw toevallen kreeg, zodat hij absoluut niet bij machten was hen achterna te gaan. Zo trokken zij verder, bereikten opnieuw de heerbaan, de koninklijke weg, en waren dus veilig omdat ze zich buiten het gebied van de reus bevonden. Toen zij over de overstap waren gegaan, u weet wel, die overstap over dat heg heen waar de dwaalweg was begonnen, toen zij over de overstap waren gegaan, begonnen zij samen te overleggen wat zij bij deze overstap konden doen om te voorkomen dat zij die na hen zouden komen in de handen van reus Wanhoop zouden vallen. Ze besloten om daar een paal op te richten en op de zijkant daarvan de volgende woorden in te griffen: over deze weg loopt, over deze overstap loopt de weg naar het kasteel Twijfel, dat bewoond wordt door reus Wanhoop, die de koning van het hemelse vaderland veracht en erop uit is om zijn heilige pelgrims te gronden te richten. Zodoende lazen velen die na hen kwamen dit opschrift en ontkwamen aan het gevaar. Nadat zij dit gedaan hadden, zongen zij, en ik ben er nog niet helemaal uit om het gedichtje ook rijmend te maken, ik heb het wel vertaald: het rechte pad verlieten wij en hebben ondervonden wat het wil zeggen voet te zetten op verboden gronden. Laten zij toch die na ons komen hiervoor waken, dat zij door achteloosheid niet dezelfde fouten maken als wij. En dat zij niet door overtreding gevangen worden van hem wiens burg de twijfel en die zelf de wanhoop heet. Dat is het gedeelte wat nog voor ons ligt en waar we nog iets over moeten zeggen. Christen en Hopende lagen van woensdagmorgen tot zondagmorgen in de kerker. Al die tijd, zo hebben we gezien, werden zij door reus Wanhoop op een wrede manier getreiterd en gemarteld. Toch lezen we pas dat ze zaterdagnacht begonnen te bidden. En de vraag komt bij ons boven: waarom toen pas? Waarom riepen ze niet eerder in hun grote nood tot de Heere? Ik zou op 3 punten willen wijzen. In de eerste plaats mogen we niet vergeten dat ze op dit moment de gevangenen zijn van reus Wanhoop. Dat wil zeggen, want dat bedoelt Bunyan, zij worden bestormd door wanhoopsgedachten, moedeloosheid en twijfels. En onder deze zware last dreigt het gebedsleven volslagen ineen te schrompelen. Moedeloosheid leidt immers haast vanzelfsprekend tot biddeloosheid. En het is vooral de vorst der duisternis die van deze twijfels graag gebruik maakt om alle gebeden te laten opdrogen. Hij wijst een aangevochten kind van God erop dat alles toch te vergeefs geweest is. Hij heeft immers geen heil bij God. Alles wat er aan verborgen omgang met God geweest schijnt te zijn, heeft hij zich maar ingebeeld. Vroeger meende hij dat de beloften tot hem spraken en zelfs toegepast werden, maar dat is zelfbedrog geweest. Die beloften zijn er helemaal niet voor hem. En als we dat op ons in laten werken, wordt ook duidelijk waarom nu eigenlijk moedeloosheid tot biddeloosheid leidt. In de aanvechtingen wordt namelijk het gezicht op Gods belofte en dus ook op de belovende God verduisterd. Het kan zo ver komen dat de belofte helemaal weggeborgen lijkt. Juist dan maakt de vorst der duisternis ons wijs dat er toch nergens een pleitgrond te vinden is. En in de greep van die wanhoop houden alle gebeden op. Dat was het eerste. Onder de invloed van moedeloosheid en wanhoop droogt het gebedsleven op. Maar er is ook nog een tweede reden waarom het zo lang duurde dat de beide pelgrims pas zo laat begonnen te bidden. En dat is hun vrees. Nee, niet hun kinderlijke vrees, hun slaafse vrees. Wat was er namelijk gebeurd? Wel, ze hadden hun eigen weg gekozen. In het gedeelte wat we de vorige keer behandeld hebben, bleek verschillende keren dat met name Christen zich terdege bewust was dat hij door eigen schuld van het pad was geraakt. Desondanks was hij ook nog op verboden grond in slaap gevallen. Hij was dus een verkeerde weg ingeslagen en hij had niet gewaakt en niet gebeden. Hij had dus schuld met schuld vermeerderd. En nu vreesde hij, net als zijn metgezel trouwens, om de Heere onder ogen te komen, als ik dat zo mag zeggen. We zouden het kunnen vergelijken met een klein kind dat weet dat het iets verkeerd gedaan heeft. Het weet zich schuldig en daarom ontwijkt het zijn moeder. Op alle mogelijke manieren zie je dat het eigenlijk telkens maar bij die moeder weg wil. Zo kan het ook zijn met een zondaar of met iemand die de Heere vreest. Hij weet dat hij gezondigd heeft, maar vreest om met die schuld de Heere onder ogen te komen en die schuld voor God te belijden. Daarom kan de vrees maken dat zo iemand zwijgt, ook in zijn gebeden. En meestal hangt dit samen met het derde element dat ik wil noemen, en dat is onze hoogmoed. Als iemand zijn schuld voor God niet oprecht wil belijden, dan zit daar meestal niet alleen vrees, maar ook trots achter, waardoor we niet willen buigen. Naar mijn gedachte was het vooral die hoogmoed, vermengd met slaafse vrees, waarom David naar zijn eigen getuigenis zijn zonde voor God verzweeg. Psalm 32. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Toen hij zweeg, door vrees, schaamte en door hoogmoed, was het van binnen één grote warboel, één grote benauwenis. Dreigde hij onder te gaan onder de hand van God in benauwenis en vertwijfeling. Maar dan lezen we in diezelfde psalm dat er ook een keer komt, een verandering. En dat gebeurt wanneer David in die benauwenis toch zo ver komen mag dat hij zijn zonde aan God bekend gaat maken. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Wel, zover komt het ook bij christen en hopenden. In de kerker is hun nood tot aan de lippen gekomen. Ze raken meer en meer overtuigd van hun dwaasheid. En ook de verborgen hoogmoed, het niet willen buigen, breekt. Die zaterdagnacht roepen ze ootmoedig tot de Heere. En het blijkt ook hier weer dat juist het ootmoedige bidden ook aanhoudend bidden is. Tussen haakjes, daar moet u in de Bijbel maar eens op letten. Dat ootmoedig bidden en aanhoudend bidden zo heel vaak naast elkaar voorkomen, met elkaar verband houden. En we kunnen de vraag aan het slot van dit deel toch wel stellen. Als blijkt dat ze toen pas ootmoedig en aanhoudend gingen bidden. Hoeveel openlijke zorgeloosheid. Hoeveel heimelijk verzet moet de Heere bij mensen, ook bij ons, niet overwinnen, voordat we als een arme zondaar buigen, onze schuld belijden en hem oprecht en ootmoedig aanroepen. Wel, dan zien we ook dat wanneer dat aanroepen in die kerker naar de hemel opstijgt, dat er ook uitkomst komt. Voordat het dag wordt, komt Christen plotseling tot een ontdekking. Wat ben ik toch een dwaas, zegt hij, om hier in een stinkende kerker te blijven liggen, terwijl ik evengoed vrij zou kunnen rondwandelen. In de plooien van mijn kleed heb ik een sleutel die belofte heet, en ik ben ervan overtuigd dat die op elk slot van het kasteel Twijfel past. Het lijkt erop, als we het goed lezen, dat deze gedachte plotseling bij Christen opkomt, alsof het hem ingegeven wordt. En ik denk dat Bunyan dat ook bedoelt. Het is alsof de Heere op dit moment zelf ingrijpt en Christen herinnert aan zijn onveranderlijke belofte. En het tijdstip waarop dat gebeurt is niet zonder betekenis. Het is vroeg op de zondagmorgen, juist als de dag zal gaan aanbreken. Naar mijn mening, ik heb het vrijwel nergens gevonden, maar naar mijn mening wil Bunyan daarmee twee dingen zeggen. In de eerste plaats wijst vooral de uitdrukking even voordat het dag werd naar de zondagmorgen waarop Christus uit het graf rees. Laat na de Sabbat, zo lezen we in het evangelie, als het begon te lichten, toen het bijna morgen werd. En dat betekent dit, dat de bevrijding uit de kerker van wanhoop alleen maar te danken is aan het feit dat Christus op die paasmorgen de kerkerdeuren van dood en graf verbrak. Daarom kan hij ook nu alle deuren en alle sloten die er in het innerlijke leven zijn openbreken. En die overwinnende macht van de opgestane Christus wordt na Pasen iedere zondag in de samenkomst van de gemeente verkondigd. En dat is het tweede waarop Bunyan wil wijzen. Waar kan een moedeloze zondaar uitkomst verwachten? Waar kan hij de sleutel vinden die de koperen deuren opent en de ijzeren grendels in beweging brengt? Wel, de Heere wil die sleutel bijzonder laten vinden onder de middelen die hij zelf heeft ingesteld. Onder de zondagse verkondiging van het woord. Als het goed is, wordt daar immers de volle raad van God verkondigd. En waar de raad van God zuiver gepredikt wordt, daar wil de Geest zich van het woord bedienen om de sleutels uit te reiken aan hen die in welke ketens dan ook gebonden zijn. En daarbij laat zich opnieuw een vraag stellen. Leven wij zo biddend naar de dag van de opstanding, de zondag toe? Biddend misschien wel eens een groot stuk van de zaterdagavond. Of zo nodig zelfs de hele zondagnacht. Met de dringende vraag of God onze innerlijke nood wil oplossen door de prediking van zijn woord en antwoord wil geven op ons geroep. Niet omdat het verdiend is, maar omdat de Heere daar wil wonen waar zijn woord gepredikt wordt en waar de gemeente samenkomt. En omdat hij om die dingen toch gebeden wil zijn. Christen en hopende kunnen uit de kerker van reus wanhoop komen, omdat Christen de sleutel belofte in zijn kleed vindt. We hebben al even aangestipt aan het slot van de vorige keer dat dit wel heel sterk herinnert aan wat Bunyan zelf beleefd heeft. Bunyan heeft zelf hele lange perioden van aanvechtingen gekend in zijn leven. En hij heeft dus heel nadrukkelijk kennis gemaakt met de kerkers van het kasteel Twijfel en met de woede van de reus wanhoop. Hoe is hij daaruit gekomen? Wel, doordat God hem door zijn geest gezicht gaf op de belofte. We laten daarvan iets horen uit zijn levensbeschrijving, genade overvloeiende, of de nieuwere titel, overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren. Het gedeelte heb ik eigenlijk de vorige keer ook al gelezen, maar ik wil het, zij het iets korter, vanavond herhalen, omdat we toch nog een paar dingen moeten aanstippen. Bunyan schrijft daar in zijn levensbeschrijving, nadat hij lange tijd heftig is bestreden, met name door de verzoeking om Christus maar te verlaten en de dienst van God voor goed vaarwel te zeggen. En dan breekt er na lange tijd van strijd licht door in zijn binnenste. En als dat licht gaat doorbreken, schrijft hij het volgende. De schriften werden mij nu zeer wonderbaar. Ik zag dat de waarheid en de echtheid van de schriften de sleutels waren van het koninkrijk der hemelen. O deze woorden, want de schrift kan niet gebroken worden, scheurde het slot van mijn hart. Ik kreeg meer inzicht in de aard van de belofte dan ik ooit gehad had. Door de verzoekingen werd ik ook krachtig van mijn vroegere dwaze gewoonte afgebracht om het woord van de belofte maar opzij te schuiven wanneer het in mij opkwam. Want hoewel ik niet die zoetheid en vertroosting uit de belofte kon halen als bij andere gelegenheden het geval was geweest, greep ik nu als een drenkeling naar alles wat ik zag. Vroeger vond ik dat ik mij met de belofte niet moest inlaten, tenzij ik haar troostende kracht gevoelde. Maar nu kon ik zo niet meer handelen. De bloedwreker zat mij te dicht op de hielen. Nu greep ik daarom graag naar woorden die ik vreesde nog niet gegrond en met recht de mijne te mogen noemen. Ik klampte mezelf vast aan beloften die zich naar ik vreesde vooralsnog voor mij afsloten. Nu spande ik mij ook in om woorden zo te nemen, dat betekent zo op te vatten, als God ze had gegeven, zonder de natuurlijke kracht ervan ook maar één lettergreep te beperken. O, wat zag ik nu veel in dat gezegende zesde hoofdstuk van Johannes. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ik begon bij mezelf te denken dat God veel meer te zeggen had dan ik in mijn hart kon bevatten. Ik dacht ook bij mezelf dat hij zijn woorden niet in haast sprak of in onbezonnen drift, maar met oneindige wijsheid en overleg, in waarheid en getrouwheid. In die dagen strompelde ik, u ziet het haast voor u, in die dagen strompelde ik vaak in mijn grootste zielenstrijd naar de belofte toe. Zoals paarden die nog vastzitten in de modder strompelend vaste grond proberen te bereiken. Met het vaste voornemen, hierop rust en steun ik. En ik laat de vervulling over aan de God des hemels die haar heeft gedaan. O, mijn hart heeft menigmaal met Satan geworsteld om dat gezegende zesde hoofdstuk van Johannes. Anders dan bij andere gelegenheden zocht ik nu niet voornamelijk vertroosting, maar woorden waarop een vermoeide ziel kon steunen om niet eeuwig te verzinken, daar zocht ik naastig naar. Ja, dikwijls wanneer ik tot de belofte naderde, leek het alsof de Heere mijn ziel voor eeuwig wilde weigeren. Het leek alsof ik mijzelf aan gevaar had blootgesteld en alsof de Heere naar mij gestoken had om mij als met een vlammend zwaard van zich te weren. Dan dacht ik aan Esther, hoe zij tegen de wet met een verzoek tot de koning ging. Ik dacht ook aan de dienstknechten van Ben-Hadad, die met koorden om hun hoofden gingen om genade. Ook de Canaanese vrouw, die zich niet liet afschrikken, ook al noemde Christus haar een hondeke. En de man die te middernacht brood kwam lenen, bemoedigde mij zeer. Uit dit toch wat uitvoerige stuk zijn een aantal dingen af te leiden, hoe Bunyan de belofte zag en hoe hij er werkzaam mee was. En dus ook leggen ze uit wat die sleutel nu eigenlijk is. In de eerste plaats zien we hier dat Bunyan door de beproevingen heen een duidelijker zicht kreeg op de belofte. Eerder had hij gedacht, wanneer ik persoonlijk, bevindelijk de kracht van de belofte niet gevoel, dan betekende niets en had hij het weggeschoven. Maar door de beproevingen heen was hij, ook wanneer de belofte niet krachtig aan zijn hart werd toegepast, toch door de Heere op gewezen dat die belofte grond bevatte om op te pleiten. En wanneer hij de kracht van de belofte niet gevoelde, worstelde hij met de belofte. Pleitte hij op de belofte. vroeg hij God om die belofte ook in zijn leven te vervullen. En als Bunyan dan in dat verband spreekt over het aangrijpen van de belofte. Ik greep die belofte aan en die belofte aan. We hebben dat net genoemd. Dan bedoelt hij dat niet oppervlakkig of goedkoop zoals dat vandaag wel gezegd wordt. Het gaat hem, als hij het woord aangrijpen van de belofte noemt, veel meer om het worstelen met de belofte. Om wat wij pleiten op de belofte zouden noemen. En wat is pleiten op de belofte? Pleiten op de belofte, dat is pleiten als een schuldige, als een onwaardige. Of God nochtans die belofte in ons leven zou willen vervullen. En dat vindt u ook in dit gedeelte. Bunyan leefde aan de ene kant zijn diepe onwaardigheid in. Daarom leek het alsof de Heere zijn ziel voor eeuwig wilde weigeren. Maar ook al leek het alsof de Heere hem af zou wijzen, nochtans bleef hij roepen, smeken, pleitend op het woord van God. De voorbeelden die hij daarbij aanhaalt zijn sprekend. Misschien is het voorbeeld van de Canaanese vrouw het bekendst en het duidelijkst. Ook al wees de Heere Jezus haar af. Ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis van Israëls. En daarom is het niet betamelijk dat de honden het eten krijgen. Die vrouw buigt en zegt, Heere, ik ben een hond. Maar de honden eten ook van de kruimels die daar vallen van de tafel van hun Heer. Daarin zag Bunyan het worstelen met, het pleiten op de belofte, te midden van alle benauwenis en aanvechting. Welke belofte bedoelde Bunyan in het bijzonder toen hij het had over die sleutel van christen en hopende, die op al die sloten in het kasteel van de reus wanhoop paste? Dat wordt niet gezegd en ik denk dat dat wijs is dat Bunyan dat in de christenreis niet aanduidt. Want de Heere kan zoveel van zijn woorden gebruiken om mensen uit de duisternis te verlossen, zoveel van zijn beloften toepassen om als een sleutel op het slot van het kasteel wanhoop bruikbaar te zijn. Maar voor Bunyan zelf is het niet onduidelijk wat het geweest is. Als u dit gedeelte, zoals ik dat kort las, uit overvloedige genade op u in laat werken, dan komt hij telkens terug op dat gezegende hoofdstuk Johannes 6. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, en het was vooral het tweede stuk van die tekst, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Die vaste, onvoorwaardelijke belofte, waarin alles toegeschreven wordt aan het werk van God, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Die belofte heeft Bunyan in zijn aanvechting getroost. En hij heeft er een van zijn bekendste en misschien wel mooiste boeken over geschreven. Komst en welkomst tot Jezus Christus. Daar spreekt hij ook zo heel uitvoerig in dat boek over de vertroostende kracht van de belofte. We kunnen dat vanavond er allemaal niet bij gaan halen, want dat zou te ver voeren. Maar als u maar ziet die eenzijdige, genadige, krachtige belofte. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat was voor Bunyan door de genade van God het woord, wat de sleutel werd in zijn kerker van kasteel Wanhoop. Laten we bij dat woord en bij alle beloften die in de schriften staan, de les die we hieruit leren mogen niet vergeten. God heeft zijn beloften gegeven, niet als rustgronden, ook niet als zandgronden, maar als pleitgronden. Wel, toen ze ontsnapt waren, bleek dat reus wanhoop machteloos was. Klein trekje moet u niet over het hoofd lezen, Want zodra het geloof in de belofte door de genade van God er is, en dat was er natuurlijk bij christenen hopende, zodra die sleutel op alle sloten bleek te passen, dan verdwijnt de wanhoop. Dan wordt reus wanhoop een machteloze, terneergeslagen, gebroken man. En van zijn vrouw wantrouwen hoort u op dit moment helemaal niet meer. En als zij dan uit het kasteel van de wanhoop ontsnapt zijn, dan komen ze heel snel bij de weg die ze al verlaten hadden. Ze kwamen bij die overstap. U weet wel waar die weide was. En langs die weide was een hek. En over dat hek was een soort trapje aan twee kanten met een leuning, een overstap, waarover zij gegaan waren om de rechte weg te verlaten. Nu kwamen ze over dat overstapje terug en vonden dus de rechte weg weer terug. Zodra ze daarbij aangekomen waren, besloten ze om daar een teken op te richten, een pilaar. Waarschijnlijk zal Bunyan een paal bedoeld hebben. En op de zijkant van die paal griften ze in het hout de woorden: over deze overstap loopt de weg naar het kasteel Twijfel, dat bewoond wordt door reus Wanhoop, die de koning van de hemelse stad veracht en erop uit is om zijn heilige pelgrims te gronden te richten. En Bunyan tekent erbij aan: zodoende lazen velen die na hem kwamen dit opschrift en kwamen aan het gevaar. Als u leest wat Bunyan in zijn levensbeschrijving heeft opgemerkt over zijn vele aanvechtingen en vele strijd, dan komt dat precies op hetzelfde punt uit. Bunyan zegt: en waarom heb ik nou zoveel over mijn strijd geschreven? Omdat ik zo graag over die strijd wil schrijven? Omdat ik het zo graag over aanvechtingen heb? Nee, zegt Bunyan, maar opdat ik anderen tot een hand en een voet zou mogen zijn. Dat mensen die in dezelfde aanvechtingen verkeren niet zo lang in het duister hoeven rond te dwalen, maar weten langs welke kronkelpaden ik zelf gegaan ben, en dat zij voor die kronkelpaden bewaard mogen blijven. U vindt iets van dezelfde strekking terug in het tweede deel van de christenreis, de zogenaamde christinnenreis. Daar vinden Christiana met haar reisgezellen deze paal, en de krachtige helden die zich bij dat gezelschap bevinden, besluiten dan om het kasteel van de reus Wanhoop te bestormen, en ze nemen het in en ze verslaan de reus en zijn vrouw. Bunyan wil daarmee zeggen: door de schriften geleid en onderwezen en door de genade en de kracht van God is het mogelijk om wanhoopsreuzen en om twijfelkastelen te gronden te richten. In Gods kracht zal ik kloeke daden doen. De reis gaat verder en ik lees weer een gedeelte uit de christenreis. Zij reisden verder totdat ze aankwamen bij de lieflijke bergen. Deze bergen zijn het eigendom van de heer van die heuvel waarover we al eerder gesproken hebben. De pelgrims beklommen die bergen om de tuinen, de boomgaarden, de wijngaarden en de waterfonteinen te bewonderen. Hier dronken zij ook, baden zich en aten volop van de druiven die er groeiden. Nu waren er op de toppen van deze bergen herders die hun kudde weiden, en ze stonden aan de kant van de koninklijke weg. Daarom gingen de pelgrims naar hun toe, leunend op hun staf, zoals vermoeide pelgrims dat gewoon zijn te doen. Wanneer ze onderweg met iemand praten, vroegen zij: van wie zijn deze lieflijke bergen? En van wie zijn de schapen die daarop grazen? Deze bergen zijn het land van Emmanuel, antwoordden de herders. En zij liggen in het gezicht van zijn stad. De schapen zijn ook van hem en voor hen heeft hij zijn leven afgelegd. Is dit de weg naar de hemelstad? Vroeg Christen. U bent precies op de goede weg, gaven de herders ten antwoord. Hoe ver is het nog daarheen? Vroeg Christen. Daarop zeiden de herders: niet ver voor hen die de hemelstad inderdaad bereiken zullen, maar voor alle anderen veel te ver. Is de weg veilig of gevaarlijk, zo wil de christen weten. Veilig voor wie hij veilig gemaakt is, zeiden de herders. Maar overtreders zullen daarop struikelen. Is er in deze plaats voor pelgrims die vermoeid en uitgeput zijn van de reis ook gelegenheid om uit te rusten? Vroeg christen nu. Jazeker, gaven de herders ten antwoord. De Heer van deze bergen heeft ons opdracht gegeven de herbergzaamheid niet te vergeten. Daarom staat al het goede van deze plaats tot uw beschikking. Ook zag ik in mijn droom dat de herders, zodra zij bemerkten dat zij reizigers waren, hen vragen begonnen te stellen. Waarop zij dezelfde antwoorden gaven als bij vroegere gelegenheden. Het waren vragen als: waar komen jullie vandaan? Hoe zijn jullie op de weg gekomen? Hoe hebben jullie steeds hierop weten vol te houden? Want, zo zeiden de herders, slechts weinigen die een begin maken met deze tocht hebben het zo ver gebracht dat ze op deze bergen zijn aangekomen. Toen de herders hun antwoorden hoorden, waren zij daar bijzonder mee ingenomen, keken hen vol liefde aan en zeiden: welkom op de liefelijke bergen. Zo namen de herders, wie namen kennis, bevinding, waakzaam en oprecht luiden, hen bij de hand, brachten hen naar hun tenten en onthaalden hen met alles wat daar op dat ogenblik gereed stond. Bovendien vroegen zij hen: wij zouden graag willen dat jullie hier wat langer zouden blijven, opdat wij nader met elkaar kennis kunnen maken en jullie nog meer verkwikt wordt door het goede van de liefelijke bergen. Ze zeiden tot de herders dat zij graag wat langer wilden blijven. Toen begaven ze zich voor de nacht ter ruste, want het was erg laat geworden. Als we dit gedeelte, wat ik zo uit Bunyan gelezen heb, samen overdenken, dan zie je meteen de afwisseling die telkens weer in de christenreis onze aandacht trekt. Na de diepten van het kasteel twijfel met de folteringen van de reus wanhoop, komt een hoogtepunt. Gods weg voert niet altijd door de diepte. Na de diepten zijn er hoogten. Hier zijn het de liefelijke bergen. Het woord liefelijk is misschien niet het beste woord. Je zou ook kunnen zeggen, het zijn de aangename bergen, de bergen waar genoten wordt. Zoiets zal het moeten betekenen. En dat blijkt ook wanneer die bergen beschreven worden, want wanneer de pelgrims op die bergen aankomen, dan klimmen ze die bergen op en gaan de wijngaarden en de akkers en de tuinen bewonderen. Blijkbaar is het een lusthof daar op die lieflijke bergen. En het blijkt, als we de geschiedenis verder zullen lezen, een klein stukje nog vanavond en zeker zo de Heere wil de volgende keer, dat die lieflijke bergen vooral bergen zijn waar rust genoten mag worden en waar ook iets ervaren wordt van een voorsmaak op de eeuwigheid. Deze lieflijke bergen zijn als het ware de plaats, de laatste hoogte voor de hemelstad, en straks krijgen de pelgrims door een kijker een vergezicht op het hemels leven. Lieflijke bergen, voorsmaak van de eeuwigheid. Toch zouden we tekort doen aan de betekenis van die lieflijke bergen als we het daarbij zouden laten. De lieflijke bergen zijn namelijk naast een voorsmaak van de eeuwigheid tegelijkertijd ook een beeld van de kerk. In de christenreis komen meer symbolen van de kerk voor. Ik denk met name aan het schone paleis. U weet wel, dat paleis waar Christen ontvangen werd en wat hij allerlei vragen beantwoorden moest. Paleis wat er stond voordat hij door de vallei moest, waar hij slag moest leveren met Apollyon. Maar hier is opnieuw een beeld van de kerk. En als we dan dat element bijzonder benadrukken, dan moeten we er een streep onder zetten dat het hier gaat over de voorsmaak van de eeuwigheid en over de kerk. Dat is een diepe gedachte. Als God met zijn geest in zijn kerk werkt, onder de prediking werkt, onder de bediening van de sacramenten werkt, dan gaan in de kerk de deuren naar de eeuwigheid open. En er is in de strijdende kerk hier op aarde ook een verbondenheid, een heimwee, een uitzien, een voorsmaak naar de triomferende kerk. Heel bijzonder kan dat soms ervaren worden wanneer onder de prediking of aan de tafel des Heren de Heren daar het oog van zijn kinderen op richt. Dat de kerk hier beneden strijdt, maar dat de kerk hierboven triomfeert. Er zijn zelfs mensen die de Heren vrezen, uit oude tijden tot op de dag van vandaag, die soms als onder een open hemel verkeren op de lieflijke bergen en gemeenschap mogen hebben met het Jeruzalem dat boven is. Nou, dat zijn de dingen die eigenlijk hier zo in beeldende taal worden aangeduid. Lieflijke bergen, voorsmaak van de eeuwigheid, beeld van de kerk. En als we vooral in dit moment vanavond heel sterk de nadruk leggen dat die lieflijke bergen ook beeld van de kerk zijn, dan wil ik dat toch nog even nader bewijzen. Want dat we hier met een beeld van de kerk te doen hebben, dat blijkt vooral uit de volgende aspecten. Het eerste is, die herders die op de lieflijke bergen zijn, die stellen een aantal vragen. En die vragen worden maar heel kort aangeduid, maar er wordt bij gezegd dat die vragen precies dezelfde waren als die al eerder aan christen gesteld werden. En als u dan door uw christenreis heen bladert, dan ziet u dat die vragen die hier aan christen gesteld worden door de herders, dat zijn precies dezelfde vragen die in het schone paleis, beeld van de kerk, aan christen gesteld werden. Van waar komt ge? Hoe zijt ge op de weg gekomen? Hoe is het gegaan bij die enge poort? De vragen waren daar nog veel uitvoeriger. En dat herinnert ons, zo hebben we al een hele tijd geleden gezien, aan de manier waarop iemand in de tijd van Bunyan tot de kerk, tot de gemeente werd toegelaten. Iemand die lid werd van de baptistenkerk, waar Bunyan zelf lid van was, moest voordat hij lid in volle rechten werd, verslag kunnen geven van zijn bekering, van zijn genadestaat. En dan werd er onderzoek gedaan, zielsonderzoek. En die herders doen ook op de weg zielsonderzoek. Wij kennen die gewoonte niet. Dat wij mensen die lid willen worden vragen naar wat God in hun leven gedaan heeft. Althans niet op dezelfde wijze als Bunyan die kende in zijn baptistengemeente. Wij zullen ook niet zomaar zeggen wat Bunyan en zijn medestanders zeiden, dat de gemeente alleen maar bestaat uit wedergeboren christenen. Maar ook al kennen wij die gewoonte niet, er zit natuurlijk wel een duidelijke les in, die ook wij moeten honoreren. En dat is dit, dat het de taak van de kerk is, door middel van de ambtsdragers, om zo van tijd tot tijd zielsonderzoek te doen. Als het goed is, gebeurt dat met name op huisbezoek. Worden vragen gesteld, niet uit de hoogte, maar uit liefde. Vragen die de kerk mag stellen, omdat het welzijn van de schapen, omdat het welzijn van de kudde haar ter harte gaat. Nou, dat was het eerste. De herders stellen diezelfde vragen als in het schone paleis gesteld werden. Teken dus dat het ook op die lieflijke bergen gaat om de kerk. Een tweede reden waarom het hier duidelijk gaat om de kerk, kun je hieruit zien dat op de lieflijke bergen mogen christen en hopenden wel uitrusten, rust vinden voor hun ziel. Maar het allerbelangrijkste wat op die lieflijke bergen gebeurt, is toch dat ze onderwijs krijgen. Nader onderwijs. Op allerlei manieren. En de plaats waar het onderwijs gegeven wordt, dat is volgens de schriften toch de verkondiging, de prediking, de samenkomst van de gemeente. Ook daaruit is duidelijk, het gaat hier om de kerk. En het derde, en dat zal u zeker niet verbazen wanneer u de geschiedenis enigszins kent, is dat vooral ook die figuren van de herders met hun kudde duidelijk symbool zijn van de kerk met de dienaren. Want wanneer we lezen hoe Bunyan dat uitlegt, die herders met hun kudde, dan zegt hij dat die bergen het eigendom zijn van de Heer van de hemelstad en dat die kudde ook van hem zijn, dat hij voor die kudde zelf zijn bloed gegeven heeft. En de tekstverwijzing maakt duidelijk, het gaat hier om de schapen voor wie de Heere Jezus zichzelf gegeven heeft aan het kruis. En dan zijn de herders die hier over deze kudde van Christus gesteld zijn, onderherders, dienaren van het woord. En dat is het laatste waaruit blijkt dat het hier toch gaat om de kerk. Nu hebben die vier herders die dus Christen ondervragen en hopende, en hen straks als de antwoorden bevredigend uitvallen, meenemen naar hun tenten en hun daar onthalen, en de volgende dag onderwijs geven, die herders hebben namen. En die namen, die worden eigenlijk zonder verdere uitleg genoemd, maar daar moeten we toch, zij het heel kort, bij stilstaan. Wat zijn de namen van die herders? Vier zijn er kennelijk: kennis, ervaring of ervarenheid, waakzaam en oprechtheid. Die namen zullen we vanuit de schrift moeten uitleggen. Allereerst is het duidelijk dat die herders vier namen dragen. Het zijn ook vier figuren. Bunyan heeft daar natuurlijk niet mee bedoeld dat de ene herder alleen maar kennis heeft en de andere herder alleen maar waakzaamheid heeft enzovoort. Nee, hij laat hier zien vier belangrijke aspecten van een dienaar van het woord, van een herder van de kudde. Hij zegt, een herder van de kudde moet in meerdere of in mindere mate aan deze vier aspecten, aan deze vier elementen kennis hebben. En laten we de lijn meteen maar doortrekken. Het zijn niet alleen aspecten die belangrijk zijn voor dienaren van het woord of voor ambtsdragers, maar eigenlijk zijn het ook elementen die van betekenis zijn voor ieder oprecht kind van God. En zo willen we iets over die aspecten zeggen. Naar de kant van de ambtsdrager toe en naar de kant van hen die de Heere vrezen toe. Nodig dat we iets van deze dingen kennen wanneer we ambtsdrager zijn, bijzonder de dienaren van het woord. Kennis. De Bijbel maakt heel erg duidelijk, zeker ook in de brieven aan Timotheus waar een stukje van gelezen is, dat kennis absoluut noodzakelijk is. Daarbij gaat het natuurlijk niet zozeer om letterkennis in de zin van heel veel feitenkennis, maar om de geheiligde kennis en dan vooral ook de kennis van de schriften. Overal in de Bijbel staat dat een rechte dienaar van het woord geworteld en gegrond moet zijn in het heilig woord van God. Dat is het allereerste kenmerk. Niet zijn spreekgave, niet zijn vriendelijkheid of wat dan ook. Maar of hij een man is die geworteld en gegrond is in de schriften. Het was zelfs zo dat toen het werk te veel werd voor de apostelen en er diakenen benoemd werden om een deel van het werk uit handen te nemen, dat één van de redenen was waarom die diakenen benoemd moesten worden, opdat de apostelen zich geheel konden geven aan het woord en aan de leer. En dat zijn ook dienstknechten die onder de zegen van God veel tot nut van zondaren kunnen zijn. Mensen die geheiligde kennis hebben, die geworteld en gegrond zijn in de schriften, in het woord van de levende God. Want de Heere zegt het al in het Oude Testament, in de brief, in de profetie, bedoel ik, van Jeremia, derde hoofdstuk. Ik zal u herders geven naar mijn hart. Die zullen u weiden met wat? Een gemoedelijk praatje? Aardig karakter? Met wetenschap en met verstand. Dat is geheiligde kennis. Geestelijk geheiligde kennis van het woord en van de geestelijke dingen. Een ander aspect van de leraar, van de dienaar van het woord, dient dat, is dat hij ervaren dient te zijn. Nou moet u bij het woord ervarenheid niet denken aan ervaren in de zin van iemand die ouder is en heel veel levenservaring heeft opgedaan. Dat is ook belangrijk. En vandaar dat het voor een jong man die heel zijn leven tot nog toe op de schoolbanken heeft gezeten, niet altijd gemakkelijk is om als jong predikant te beginnen. Je voelt dan vooral dat je zoveel ervaring mist in allerlei opzichten. Maar het woord ervaring of ervarenheid slaat hier niet allereerst op levenservaring of iets dergelijks. Maar het slaat op beproefdheid. In de Bijbel is het woord bevinding, ervaring, altijd in de eerste plaats beproefdheid. Dat wil zeggen dat er geestelijk leven is dat ook beproefd is, gekeurd is door God, waar een waarmerk aan hangt. Dat door God geoefend en beproefd is. Daar gaat het om. Om een tekst hierbij aan te halen. Ik dacht zelf aan de tekst die ik trouwens ook ergens las. Van Paulus uit 2 Korinthe, begin van de brief. Waar Paulus schrijft op dat wij zouden kunnen vertroosten die in allerlei verdrukkingen zijn. En dan gebruikt hij hier het woord voor beproefdheid. Wat soms ook met ervaring en soms ook met bevinding vertaald wordt. Om hen te kunnen helpen, te kunnen aanvoelen, vanuit het woord te kunnen onderwijzen, is het nodig dat er ook iets van die persoonlijke, bevindelijke kennis is van het leven, van het geestelijke leven. Dat er iets is van de kennis van de oefening van het leven. Nee, dan moet u niet denken dat een predikant, zeker een jong predikant, alle dingen diep doorleefd moet hebben voordat hij predikant kan worden. Hij moet er wel naar zoeken. Hij moet er zeker naar staan. Maar als hij maar beproefd is door de Heer en kennis heeft van geestelijke zaken, er is geen grotere ramp voor de kerk dan wanneer we dienstknechten krijgen die misschien wel veel kennis hebben van de letter, maar geen ervaring van God en van goddelijke zaken. En het is voor de kerken en voor de gemeenten, voor ons allemaal van de grootste betekenis, dat wij vragen of God dienstknechten wil uitstoten ook voor de komende generatie, die kennis hebben en die beproefdheid hebben, die door God geleerd zijn, die het hart kennen, die de dingen des Heren weten. Waakzaam, dat is het derde. Hierbij kunnen we denken aan de bekende woorden uit de slot van de brief aan de Hebreeën over de opzieners en de overzieners, want zij waken voor uw zielen. Heel belangrijk is dat element in de apostolische verkondiging van het Nieuwe Testament, het element van het waken over de kudde. Dat betekent het waken over de leer, het waken tegen de dwaalleer, tegen die Hymenaeus en Philetus, die Paulus in het schriftgedeelte van vanavond noemde. Maar het betekent vooral ook het waken dat de zielen van de schapen niet op een verkeerd pad raken, waken voor de zielen. Dat betekent vooral ook het waken in de gebeden en het waken in het toezien. Ik denk aan een woord wat mij altijd weer aangrijpt van een hele bekende prediker uit Schotland die nog leeft, een hedendaags prediker uit Schotland waar de Heere zoveel wonderen heeft gedaan en nog werken wil, die ik een keer in een lezing tegen predikanten hoorde zeggen: zullen wij nooit vergeten, broeders, dat wij verantwoordelijk zijn voor de zielen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. De Heere zegt tegen Ezechiël dat het bloed van hen die onder onze prediking zijn van onze hand geëist zal worden. Al is iemand maar één keer onder onze prediking in de kerk geweest, de Heere zal vragen, hebt u het woord in die dienst recht bediend? En daarom moet er op alles wat wij doen, op al onze boeken in onze studeerkamer, op ieder uur van de dag, op heel onze tijdsindeling, op al het werk wat wij verrichten staan, als met bloedrode letters, denk aan het bloed van de zielen. Denk aan het bloed van de zielen. Denk aan het bloed van de zielen. En ik denk dat dat iets is, wat zeker in een tijd als de onze, waarin alles businesslike wordt, dat wil zeggen waarin alles even gehaast en alles even op een businessachtige manier moet gaan, ook binnen de kerk, wel heel nadrukkelijk gezegd mag worden. Ik zeg het tegen mezelf. Ik zeg het tot u. En als er gelegenheid is, en die is er wel eens geweest, zeg ik het ook tot andere ambtsdragers. Omdat het woord het zegt. Waakzaam. Denk aan het bloed van de zielen. Dat geldt trouwens voor alle ambtsdragers. En tenslotte oprechtheid. Ja, inderdaad, wanneer al deze dingen aanwezig zijn en er zou geen oprechtheid zijn, dan zou het allemaal nog huichelachtig kunnen worden. Een van de dingen die in de geschiedenis van de kerk grote schade heeft gedaan, is wanneer mensen die een ambt bekleden onoprecht handelden. Daarmee bedoel ik niet dat iemand die een ambtsdrager is, nooit is ongedacht of door omstandigheden iets verkeerds kan zeggen. Of met een goede bedoeling iets verkeerds doet. Of iets belooft wat hij niet nakomt. Dat zijn wel zonden. Maar dat hoeft nog niet met dat grote sterke woord onoprechtheid betiteld te worden. Nee, onoprechtheid in de Bijbel is huichelachtigheid. Dat betekent dat hij met zijn mond het ene zegt naar de gemeente toe of naar de mensen toe, maar in zijn hart en in zijn levensopenbaring laat zien dat hij er eigenlijk helemaal niets om geeft. En dat is een ding wat in de kerk veel verwoesting heeft gedaan. Wanneer het ambt naar beneden gehaald werd, door de modder gehaald werd, door onoprechtheid. En vandaar dat het uw gebed voor uw ambtsdragers en voor uzelf mag zijn, laat de oprechtheid en de vroomheid hen behoeden. Want oprecht en vroom moeten we gemaakt worden. En we moeten er ook nog bij bewaard worden. Door de Heere zelf. En het is een van de grote verleidingen, zeker voor geleerde predikanten en theologen van vandaag, dat ze hier op dit punt in moeite komen of een verkeerde weg inslaan. Wanneer ze bijvoorbeeld privé een opvatting over de Bijbel hebben die heel modern is en heel kritisch, en een heleboel dingen ook niet meer geloven, maar op de kansel, ter wille van de mensen en ter wille van de kerkelijke tucht, nog een orthodox geluid laten horen. Dat is een van de ergste vormen van onoprechtheid, waaronder het kerkelijke leven in zijn breedste zin vandaag aan de dag zucht. En vandaar dat er juist in deze dingen veel gebed nodig is. Verootmoediging, bekering. Heere, geef ons dienaren. Met wetenschap, met verstand, met vroomheid, met oprechtheid begiftigd. En we kunnen het gelijk ook omdraaien. Want die dingen die een dienaar nodig heeft en een ambtsdrager, hebt u ook nodig. Hebben uw kinderen nodig. Kennis van het woord. Zoeken we ernaar persoonlijk, leven we onze kinderen in voor, opdat ze kennis zouden krijgen, dringen we er bij hen op aan, bij onszelf op aan, dat kennis van het woord zo nuttig, zo nodig is. Zeggen we ze ook, houden we het onszelf voor, dat het een geheiligde kennis moet worden, kennis en ervaring, kennis en bevinding, is er de waakzaamheid, is er het gebed en het staan naar oprechtheid. Er zitten in die namen veel meer dingen, vindt u niet, dan zo op het eerste gezicht lijkt. Die lieflijke bergen met de herders, vier in getal, hebben ons heel wat te zeggen. Wanneer die herders met de pelgrims de nacht hebben doorgebracht, ontwaken ze de volgende morgen. En ik kom lang niet zo ver als ik gedacht had dat ik zal komen. Ik wil een klein stukje nog lezen en dat behandelen en dan meteen afronden. Verder zag ik in mijn droom dat de herders hen des morgens wekte om met hen die bergen te bewandelen. Ze stonden op en wandelden geruime tijd en staarden aan elke zijde op een schoon vergezicht. Toen zeiden de herders: zullen wij deze pelgrims niet ook iets van het verbazingwekkende laten zien? Letterlijk staat er: zullen we hen geen wonderen laten zien? Toen hiertoe besloten was, voerden zij hen eerst naar de top van een heuvel, Dwaling genoemd. De verst verwijderde zijde was zeer steil en zij nodigden hen om een blik in de afgrond te slaan. Christen en hoop blikten neerwaarts en ontdekten in de diepte de lijken van velen die uit de hoogte neergestort, verpletterd waren en verminkt op de bodem lagen. Wat mag dit betekenen? Vroeg Christen ontzet. De herders zeiden: hebt gij niet gehoord van hen die tot de dwaling zijn gekomen door aan Hymenaeus en Philetus het oor te lenen aangaande het geloof in de opstanding van het lichaam? Zij antwoordden: ja. Wel nu, spraken de herders, deze zijn het die gij er op de bodem van de afgrond aanschouwt. Tot heden ten dagen liggen zij daar, zoals gij ziet, onbegraven, tot een waarschuwend voorbeeld voor anderen, dat zij toezien om toch niet te hoog te willen klimmen of te dicht aan de rand van deze steilte zich te wagen. Dit is het eerste van een serie onderrichtingen die deze herders op de volgende dag aan christenen hopen te geven. Ze komen op verschillende heuvels en op verschillende plaatsen. En het onderwijs wat deze herders geven is voor een groot deel onthullend, waarschuwend. Ik wil daar de volgende keer nog iets opvoeriger op ingaan. Ik wil alleen dit zeggen, dat het vertoeven op de lieflijke bergen, het wandelen op de hoogte van het geloof, blijkbaar volgens het woord van God, ons niet ontslaat om ook op die momenten toch waarschuwend en vermanend onderricht te ontvangen. Ik denk dat het juist dan nodig is. En dat Bunyan daarom op dat vermanende en waarschuwende aspect zoveel nadruk legt. Het eerste dan is die heuvel Dwaling. Daarin worden christen en hopenden gewaarschuwd voor verkeerde opvattingen in zaken de leer. Het is duidelijk, een aangrijpend schouwspel zien ze, verbleekte beenderen van mensen die daar eens naar beneden zijn gestort van die hoogte af. Ze wilden te hoog klimmen of waagden zich te dicht bij de rand en zijn daarom naar beneden gestort. Onder hen waren ketters die al in de oude kerk bekend waren, Hymenaeus en Philetus, die een afwijkende opvatting hadden over de opstanding. Onder hen zijn alle dwaalgeesten. Zo laat Bunyan eigenlijk in dit gedeelte doorschemeren. Maar wij dienen voor dwaling, vooral ook voor leerstellige dwaling, op onze hoede te zijn. En dan moet u er heel goed op letten. Wat is het wat mensen doorgaans tot de dwaling brengt? Vooral theologen, maar ook mensen die belangstelling hebben voor de christelijke leer. Ze willen te hoog klimmen en ze wagen zich te ver aan de rand. Ze willen te hoog klimmen. Er zijn altijd mensen geweest die in de diepste, diepe geheimen van de leer en van de mysterieën wilden doordringen. En daardoor in de dwaling terechtkomen. Ze wagen zich te ver aan de rand. Ze proberen de raakvlakken te vinden van het christelijk geloof van de Bijbel met allerlei andere dingen. En ze komen om. Wat is dus het middel tegen de dwaling? Om niet te hoog te klimmen. En om ons ook niet allemaal aan de rand bezig te houden. Maar met de kern van de zaak. Met het ene nodige. Met het hart van het christelijk geloof. En dat in alle ootmoed. En opnieuw ligt hier goed, degelijk, Bijbels onderwijs. Sta niet naar hoge dingen. Sta niet naar brede dingen. Naar de rand. Maar sta naar ware dingen. En laat het steeds uw bede zijn. De mijne zijn. Bewaar ons voor dwalen. Bewaar ons voor struikelen. Ik zou daar ook van willen zingen. Psalm 17. Daarvan. Het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Psalm 17, vers 3. Pauzeren we nu en drinken koffie. Ik heb al een vraag gehad, dus daar zullen we mee beginnen. En die vraag is in verband met het begin van wat ik gezegd heb. Kennelijk dus toch goed dat ik nog wat opgehaald heb over die belofte. En over dat gebed wat daaraan vooraf ging. Want daar konden we dus eigenlijk de vorige keer weinig aandacht aan geven. De vraag is deze, dat in dat kasteel Twijfel, daar is het zo dat Bunyan ons laat zien dat Christen ontsnapt doordat hij herinnerd wordt, door de Heere herinnerd wordt aan de belofte. Kun je dat nu vergelijken met het begin van de Christenreis, waar dus gesproken wordt over het moeras moedeloosheid, misschien onder u beter bekend als de poel mistrouwen, waar Christen met zijn pak nog op zijn rug inzakt. En waar dan later blijkt dat daar ook stenen onder dat water lagen, waardoor hij zonder nat te worden ook over dat moeras had kunnen komen. En die stenen, dat zijn dan de belofte. Stapstenen staat er ook letterlijk in de tekst, herinner ik me. Stepping stones, dus stenen waarop je zo kan stappen. En je vindt in de christinnenreis daar ook nog een verwijzing naar, want christinnen met haar metgezellen gaan door de poel mistrouwen zonder dat zij in het water terechtkomen. Is dat met elkaar te vergelijken? Dat was de eerste vraag. En de vraag daaraan gekoppeld is van, is er dan verschil wanneer het gaat over de kracht van de belofte en de plaats van de belofte in het begin van het geestelijke leven en later in het geestelijke leven? Nou, u begrijpt wel, dat is heel wat. Ik denk ook niet dat ik op alles zomaar heel kort wat kan zeggen. Ik zal het wel proberen. Ik wil allereerst heel nadrukkelijk zeggen dat er natuurlijk een verwantschap is. Er is een lijn te trekken. Uiteindelijk ging het in de poel mistrouwen ook om moedeloosheid. Het zakken in de modder, symbool van moedeloosheid. En het ging in het kasteel Wanhoop om een, denk ik, nog veel diepere aanvechting van moedeloosheid. In beide gevallen wijst Bunyan dan op de geestelijke betekenis van de belofte. Ik denk dat daar heel duidelijk, als ik het zo kort mogelijk zeg, dat daar heel duidelijk de overeenkomst in ligt. En je zou dus kunnen zeggen, laten we die conclusie er dan meteen ook aan verbinden, dat Bunyan in zijn geschriften, en voor zover ik Bunyan ken, en dat is sinds ik met Bunyan bezig ben vanwege de Bijbelkring, zo langzamerhand toch al aardig wat ik van Bunyan gelezen heb, al durf ik niet te beweren dat ik alles van hem gezien heb. Maar wanneer je Bunyan leest, dan is één ding duidelijk, dat Bunyan vooral in verband met de aanvechting en met de beproeving in het geloofsleven steeds wijst op de plaats van de belofte en de kracht van het belofte en oproept om biddend werkzaam te zijn met de belofte. Dat vindt u heel duidelijk in het eerste stuk van de komst en de welkomst tot Jezus Christus. Daar komt een heel aangrijpend gedeelte over de belofte voor. En daar doet Bunyan iets wat niemand anders dan Bunyan kan doen. Daar stelt hij de belofte voor als een persoon. Hij heeft het daar over de tekst. En ieder die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dan, ik moet de hele tekst noemen. Al wie de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dan zegt hij, de belofte, dat is, de Heer zal komen. En dan laat hij zien dat in allerlei omstandigheden van het geestelijke leven de Heer zal komen, dat hij redding geeft, uitredding geven wil. Hij laat ook zien hoe dat gebeurt. Op een manier waarin de mens niets wordt en God in Christus alles wordt. Maar daar komt heel duidelijk uit de kracht van de belofte als de troostende belofte in het midden van de aanvechtingen en in het midden van de strijd. Nou, het tweede deel van de vraag is eigenlijk, is er verschil tussen het begin van het geestelijke leven en later in het geestelijke leven? Er is natuurlijk op verschillende punten een verschil tussen het begin van het geestelijke leven en later. Ik wil het dan met name toespitsen op die twee voorbeelden uit de christenreis, om het eenvoudig te houden. Je moet met nadruk zeggen dat Christen, toen hij in de poel mistrouwen terechtkwam, dat hij toen eigenlijk een man was die onder overtuiging liep. Hij had het pak nog op zijn rug. Hij was ook nog niet door de enge poort gegaan. Hij werd dus overtuigd van zijn zonde. En Bunyan heeft daarmee willen duidelijk maken dat juist iemand die overtuigd wordt door zijn zonde in moedeloosheid terechtkomt. Wanneer wij iets weten van het geestelijke leven, wanneer wij iets weten van overtuiging van zonde, op welke wijze de Heere dat ook in ons leven gedaan heeft, dan zal dat voor ons geen vreemde zaak zijn. Want waar overtuiging is, daar is ook ontmoediging. Want daar moet je gaan zien en gaan inleven dat vanwege onze zonde is er geen hoop. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Nou, wie zal er dan niet in moedeloosheid terechtkomen? Nu is er wel verschil in mate, in diepte, in de wijze waarop men onder zulke omstandigheden in moedeloosheid terechtkomt. Bunyan tekent dat bij Christen was die moedeloosheid diep, want ze kwamen in die diepe poel terecht. Maar bij christinnen is die moedeloosheid er althans op dat moment niet zo diep. Later maakt Christiana wel het een en ander van moedeloosheid mee. Maar het gaat in de poel mistrouwen toch vooral om moedeloosheid, omdat er een pak is en er is geen uitkomst. Is ook nog niet toegepast aan het hart. Er is geen licht overgekomen. Christen heeft in de verte wel iets gezien, maar daar is het ook bij gebleven. Nou, dat heeft een hele eigen karakter. dat soort moedeloosheid. Het is de moedeloosheid van een worstelende ziel die worstelt om genade te verkrijgen. Wanneer iemand later, zoals Bunyan dat tekent in het kasteel, wantrouwen, mistrouwen, twijfel, dan moeten we met nadruk zeggen, dan gaat het om iemand die kennis heeft aan het geestelijke leven en zelfs kennis heeft aan de genade zoals die in Christus is. En dan ligt er vooral de nadruk op, Christen is in die wanhoop terechtgekomen door eigen schuld, door afdwaling. We worden hier in dit gedeelte van de Christenreizer ook nadrukkelijk aan herinnerd dat het door eigen schuld is dat hij in die zwarte kerker terechtgekomen is. En er wordt ons niets van Christens afdwalingen en dwaasheden verzwegen. Je ziet dan dit heel belangrijke punt, en ik denk dat dat ook voor het verdere geestelijke leven van de grootste betekenis is. Wanneer iemand door eigen schuld in het donker terechtgekomen is, dan kan er kennis van Christus zijn, dan kan er kennis van de belofte zijn. Christen droeg die belofte uiteindelijk in de binnenkant van zijn kleed, hij was er. Maar vanwege de duisternis die hij over zichzelf gehaald heeft, kon hij met de belofte niets doen. Hij kon er niet bij komen. Nou zegt Bunyan, het was zonde dat hij, ook al kon hij er niet bij komen, niet is gaan worstelen en gaan pleiten op die belofte. Maar u ziet ook heel duidelijk de les, dat wanneer iemand in donker gekomen is door eigen schuld, dan moet de Heere zelf het weer vernieuwen. Maar daar wil de Heere om gebeden zijn. Daar wil de Heere om aangeroepen zijn. En daarin kun je dit toch heel nadrukkelijk zien. Het is altijd zo, ook in het leven van Gods volk, dat het geestelijke leven door de Heere zelf vernieuwd moet worden. Dat ze met wat in het verleden gebeurd is, zeker in dagen van aanvechting en van duisternis, met datgene wat in het verleden gebeurd is, zonder meer niet kunnen leven. Maar dat zij wel deze zegen hebben, dat vanuit het verleden mogen ze weten van Gods ontmoetingen en van beloften die betekenis voor hen gekregen hebben. En dan kan het zo zijn dat er in het donker toch met heel veel drang en met heel veel verlangen om die belofte en op die belofte gepleit en geworsteld wordt. Heere, wil u opnieuw tot mijn ziel spreken? Doe het om uw naams wil. Nou kijk, dan ligt er toch in het feit dat degene die de genade van de Heere Jezus Christus kent en die het leven der genade kent, dat hij dat van de Heere ontvangen heeft, daar ligt toch, ja, hoe moet ik dat zeggen, in die zin een ander accent in dan iemand die die genade nog mist. Dat hij weet wie de Heere is, weet van de trouw van God, weet van wat de Heere geweest is en gedaan heeft. Terwijl degene die daar nog voor staat, die geestelijke kennis niet van bezit. Maar ook degene die dat weet, heeft toch weer die vernieuwende werking, het doorbreken van het licht, zelf ook weer nodig. Nou, ik zou het daarbij willen laten. Ik ben me bewust dat ik maar een paar kanten van deze veelzijdige vraag belicht heb. Maar ik wil nog gelegenheid geven ook voor iets anders. Wie is er die nog een andere vraag heeft, een opmerking mag ook. Ja, tot de bom.
Bij God bestaat in kennis, gerechtigheid en heiligheid.
Ja.
Dus mijn vraag, in Johannes Evangelie staat, dat is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de ja. Enige en waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Is dat de kern van de kennis?
Ja. Nou, wanneer het gaat over kennis, dan wordt de vraag gesteld, het beeld Gods bestaat in kennis, gerechtigheid en heiligheid. En er staat in het Johannesevangelie, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen en Jezus Christus die gij gezonden heeft. Is dat de kennis, de kern niet van de kennis? Natuurlijk, daar gaat het om, bij de kennis. Dat is de geloofskennis, dat is de geestelijke kennis. En wie die kennis bezit, die bezit het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 17 vers 3. Maar nu wordt in de Bijbel natuurlijk het woord kennis op verschillende manieren gebruikt. laat ik heel duidelijk zeggen, in antwoord op uw vraag, dat dat wat u zegt is de kern van de zaak. Wie dat bezit heeft het eeuwige leven, wie dat mist heeft het eeuwige leven niet. Maar nu is er natuurlijk ook, wanneer Paulus spreekt over dienaren van het woord en over Timotheus, dat hij zich bekwamen moet in de kennis enzovoort, staat er iets anders, maar daar komt het op neer. Dan bedoelt Paulus eerst die geestelijke kennis. Want zonder die geestelijke kennis is alle andere kennis opgeblazen. En die maakt ook opgeblazen. Maar het gaat allereerst om die geestelijke kennis. Maar natuurlijk is zeker voor iemand als Timotheus en andere dienaren van het woord het ook noodzakelijk dat vanuit die geestelijke kennis zij zich ook bekwamen in de kennis van de schriften. Opdat ze de schriften kunnen ontvouwen. Dus dat is ook een element wat je in de Bijbel wel tegenkomt. Dat ook gezegd wordt dat degene die ouderlingen zijn, en dat betekent in de brief aan Timotheus niet simpel ouderling zoals wij het kennen, maar toch vooral ook predikers, dat is het in de eerste plaats daar, die moeten bekwaam zijn om ook anderen te leren. Nou, dat betekent allereerst dat zij die kennis moeten bezitten zoals u die zegt, die geestelijke kennis, kennis van God en van Christus, maar daarnaast ook en daarbij ook het onderzoek van het woord. Dat is dat tweede aspect, en vandaar dat ik daar ook wat nadrukkelijk de nadruk op gelegd heb. Maar u hebt helemaal gelijk, die kennis van God in Christus, dat is de kennis waar het om gaat. Nog iemand misschien? Ja, broeder Kater. De vraag is, denk ik, voor degene die in de buurt zaten was die wel te horen, zeker voor degene die in de kerktelefoon zijn niet. Ik zal hem dus even herhalen. Dat christenen hopende uit die kerker gehaald waren, dat is een groot wonder. Dan zou je denken, dan zou de mond van christen toch wel en van hopende overgelopen hebben van verwondering. Maar daar hoor je eigenlijk weinig van. Nou, zou ik dit erop willen zeggen, dat punt 1 ben ik het er helemaal mee eens zoals u het beschrijft. Het is een groot wonder geweest. Ik denk dat dit een ontzaggelijk groot wonder geweest moet zijn als je leest hoe het allemaal gegaan is. Een van de schrijvers die ik erop nageslagen heb de vorige keer, die zegt, eigenlijk als je dit verhaal voor het eerst leest, dan kun je het niet helpen, maar dat er een stuk spanning in je opkomt, dat je voelt, hoe zou het nu gaan? Nou, iets van die vertelkunde, die Bunje toch zeker had, merk je daar ook in. Er zit een hele spanning in die geschiedenis. Maar als je probeert de geestelijke strekking daarvan op je in te laten werken, dan zeg je, het is een grote benauwenis geweest. En daaruit verlost te zijn. Dan denk je aan de psalmen die zeggen dat de Heere het net, de enge band die hen bekneld houdt, heeft gebroken. Nou, dat is een groot wonder. En dan is het waar dat de Heere geprezen wordt en geëerd wordt. Nou, lees je daar niet zoveel van. Ik zou daar twee dingen over willen zeggen. In de eerste plaats, dat Bunyan natuurlijk niet alles uitputtend beschrijft. Er zijn ook wel dingen waar hij vrij snel overheen gaat. Wij gaan vrij langzaam over de christenreis. En we proberen aandacht te geven aan alles zoveel mogelijk. Maar ik moet u eerlijk zeggen, wij slaan ook nog wel eens een paar kleine dingetjes over. Al merkt u het misschien niet zo erg. Maar er is zoveel over te zeggen. Bunyan laat wel eens iets waar hij vrij kort over spreekt. Vandaar dat je zegt, het is er toch wel enigszins in dat vers wat ze zingen, dat merkwaardige vers wat ze zingen als ze die pilaar hebben opgericht, daar is toch ook iets van verwondering in. En Bunyan heeft die liederen die hij in de christenreis heeft gedicht, heeft hij ook bedoeld als, of als liederen van onderwijs, waar een bepaalde les in zit, of als lofzegging aan de Here. Dus het is er wel enigszins. Maar inderdaad, je zou meer verwacht hebben, misschien. Laat het duidelijk zijn dat het inderdaad een groot wonder was en dat de Heer het waard is om daarvoor geprezen te worden. Ik zou nog één kleine opmerking aan toe willen voegen. En dat is iets waar we de volgende keer nog uitvoeriger op in moeten gaan. Als die herders nu straks onderwijs gaan geven, dan komt die hele zaak van Reus Wanhoop terug. Bij die heuvels, de heuvel Dwaling was de eerste, daar hebben we kort iets van gezegd. Maar die tweede heuvel, de heuvel Voorzichtigheid of Waakzaamheid, dat is een hele merkwaardige heuvel in heel veel opzichten. Daar zit een ernstige les in voor christen en voor hopenden. Dan wordt getoond door die herders een aantal mensen die in het kasteel Wanhoop onherstelbare wonden hebben opgelopen. En dan keren christen en hopende tot zichzelf in met groot verdriet en zeggen ze: wat is het een wonder dat wij daar uitgehaald zijn. En dan zie je dus, eerst was het de lofzang, het lied, misschien wat kort voor ons gevoel, maar later komt er in het dal van de ootmoed, als ik het zo mag zeggen, nog een veel diepere lofzang naar boven. Want dan gaan ze bij terugleidend licht pas verstaan waar ze nou uitgehaald zijn. En daar zit ook een geweldige les in. Wij kunnen, wanneer de Heere ons uit bepaalde noden en moeite bevrijdt, verblijd zijn. Maar dat je pas later, wanneer de Heere er meer licht over geeft, de diepte gaat verstaan van wat de Heere nu eigenlijk gedaan heeft. Misschien is het te vergelijken, het schiet me zo te binnen. Met die blinde in Johannes 9, die door de Heere Jezus genezen wordt. En als hij de ogen openen mag en voor het eerst ziet, dan ziet hij de mensen als bomen lopen. Dat wil zeggen, zijn ogen zijn nog niet precies in focus. Hij ziet wel dingen, maar hij kan nog niet precies onderscheiden. Maar later gaat hij het onderscheiden. En zo is het geestelijk soms ook. Het licht breekt door. Maar je ziet nog niet precies wat het licht nu allemaal inhoudt. Maar later geeft God er verder licht over. Dat zijn dingen die ook in het leven van Gods kinderen voor kunnen komen. En ik dacht ook hier door Bunyan worden aangestipt. Dus je zou kunnen zeggen, er is het gezang van de verwondering, maar later wordt die verwondering nog veel dieper. Dan komen we er toch nog een keer op terug. Het is tijd, we moeten gaan eindigen. We hopen de volgende keer, de tweede week van februari, de dinsdag, weer verder te gaan, zo de Heere wil en wij leven. Mag ik broeder Kiviet vragen om met ons te eindigen?
Na zoveel baan. Dan zullen we samen danken en bidden.
Gij heilige en almachtige God, u komt de eer en de dankzegging toe. Dat geldt in alle opzichten, Heere, maar dat zal te meer gelden wanneer we iets hebben mogen herkennen van datgene wat ons deze avond is voorgehouden. Door eigen schuld, door moedwillige verzaking, door achteloosheid, door gebrek aan waakzaamheid, gebracht in het kasteel wanhoop, daar, Heere, waar geen uitzicht was, en dan toch gered, en dat door u alleen, om het eeuwig welbehagen, en dat door de belofte, die in uw hand krachtig is, en die door de hand van Christus gelukkig zal voortgaan, omdat uw beloften in hem ja en amen zijn. Heere, zal er dan geen reden zijn voor dankbaarheid, voor waarachtige dankbaarheid, voor offers die aan u zijn toegezeid. Heere, maar welke offers zullen het dan zijn? Een verbroken hart en een verslagen geest. Die zult gij niet verachten, Heere, want dat is uw eigen werk. Dat wilt gij aanvaarden, omdat gij het zelf werkte in de diepte. Heere, geef dat er onder meerderen in ons midden, ja mocht het zijn onder velen, daarvan iets gekend mag worden. In de herinnering, maar te meer in de beoefening. Schenk het ons, Heere. Er mag ook dankbaarheid zijn daarvoor dat wij deze avond hier waren. En dat door de dienst van uw dienaar dit alles tot ons kwam. In gepastheid, in ordelijkheid, in geestelijkheid, maar ook in kracht. Niet de kracht van menselijke woorden, maar die kracht die zijn kracht ontleent aan uw woord. Omdat dat een kracht Gods tot zaligheid is. Heere, geef dat we het mee mogen nemen. Deze woorden, deze lessen, deze vele lessen. En dat we daarmee bezig mogen zijn op de wijze zoals gij ons dat te binnen wilt brengen. O, bind het op ons hart, Heere, ieder naar de omstandigheden van zijn hart en ziel. Gedenk ons zo in alles. Heere, toch ook deze avond hebben we gehoord dat gij uw heiligen heerlijk leidt, op uw wijze, soeverein, aanbiddelijk, omdat alles is tot de eer van uw naam, Heere, en daarin ligt de zaligheid van uw kerk. We bidden u voor de dienaren, daarover hebben we ook deze avond gehoord, al uw getrouwe dienaren en uw dienstknecht in ons midden. Geef hem kennis, geheiligde kennis. Geef hem bevinding en ervaring, namelijk de bevinding der heiligen. Geef hem waakzaamheid, opdat datgene wat we zo gehoord hebben, Heere, dat het bloed geëist wordt, dat het ook steeds voor ogen gehouden mag worden. Geef hem oprechtheid. Geef het ons allen, Heere, en gedenk ons. Ga met ons en blijf met ons. Om Jezus wil. Amen.